Zo. Goedemorgen. Dat is weer even wat anders, hè? Zo, wat hebben jullie een ruimte gekregen? Nou, ik toch even terugdenk aan de smalle zaal. Dan is dit wel 3 keer verbreed, geloof ik. Nou, fantastisch. God heeft jullie ruimte gegeven. En ik geloof dat God jullie niet alleen ruimte gegeven heeft voor meer mensen. Trouwens, het zit al aardig vol. Maar ik ervaar vanmorgen ook dat God ook meer geestelijke ruimte geeft. Meer vrijheid. Ik denk dat jullie echt, God wil jullie bemoedigen vanmorgen. Verwacht ook meer. Ik wil meer ruimte maken, ook hier voor mijzelf. Ik wil meer ruimte maken voor mijn glorie. Ik wil meer ruimte maken voor mijn soevereine werking. Ik wil meer ruimte maken voor mijn oppermachtige kracht. Zo. God wil zeggen, verlang daarnaar. Strek je daarnaar uit. Zoek daarnaar. Ga ervoor bidden. Voor meer mensen. Maar ook voor meer van mijzelf, zegt God. Voor mijn aanwezigheid. In deze wereld die zo gebroken is, zo kapot is, maar waar de heerlijkheid van God wil komen. God heeft het beloofd, mijn heerlijkheid zal de aarde bedekken, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Amen. Wie verlangt ernaar? Meer van? Ja, mooi. Wees bemoedigd. En vanmorgen wil ik spreken over het onderwerp. Ik zie het nog niet. Ik dacht dat mijn afstandsbediening hier zou liggen. Op de. Hè? Komt die daar nog? Dank je. Vol van genade en waarheid. Hoe noemen wij onszelf als we geloven in Jezus? Hoe noemen wij onszelf als we de Heer Jezus aannemen? Dan worden we een christen, toch? Dan noemen we ons christen. Maar als we de evangelie lezen en we lezen het boek Handelingen, dan lezen we niet over christenen. Maar dan lezen we over discipelen, leerlingen van Jezus. Zo werden ze genoemd. En later werden de discipelen, de leerlingen, werden christenen genoemd. Bijvoorbeeld in Handelingen 11, vers 28. Omdat ze in het leven van die leerlingen, van die discipelen, Christus zagen. En daarom werden die gelovigen christenen genoemd. Want een christen is een discipel, een leerling van Jezus. Jezus is je meester, toch? Jezus is onze meester, onze rabbi. En wij zijn zijn leerlingen. En hij riep ons hem te volgen. Heel wonderlijk. Jezus zei tegen zijn discipelen, volg mij. En ze volgden hem. En ze lieten alles achter. En zo roept hij ons als onze meester om te zijn zoals hij is en om te gaan doen wat hij deed. Ik heb daar een tekst bij. Dit is wat Johannes schrijft. In 1 Johannes hoofdstuk 2 vers 6. Wie zegt in hem te blijven? Wie zegt een relatie met hem te hebben? Wie zegt een christen te zijn? Wie zegt dat vanmorgen? Ik ben een christen? Ja. Maar nu komt het. Moet ook zelf zo wandelen als hij. En dat is Jezus gewandeld heeft. Wie zegt een christen te zijn? In hem te zijn.
behoort ook zelf zo te wandelen als hij gewandeld heeft. En vanmorgen wil ik spreken over iets, over Jezus en waar hij vol van was. Vol van genade en waarheid. En ik wil het lezen uit Johannes hoofdstuk 1. Is dat een beetje laag, is het nog te lezen? Ja. Hoofdstuk 1, vers 11 tot en met 14. En ik kwam tot de zijnen, tot het zijne, dat is zijn volk. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar alle die hem als verlosser en heer aangenomen hebben, hun heeft hij macht, dat betekent autoriteit, het recht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Dat betekent opnieuw geboren zijn. En het woord is vlees geworden. Dat is Jezus. En hij heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene. Van de Vader. En die heerlijkheid is een heerlijkheid vol van genade en van waarheid. Mooi om te weten dat Jezus daar vol van was. Maar Johannes schrijft, zoals hij is en zoals hij gewandeld heeft, moeten ook wij gaan wandelen. Dus als Jezus vol van waarheid is en vol van genade, dat betekent dat ook wij vol van genade en van waarheid mogen zijn en mogen worden. En dit is de uitdaging voor de preek van vanmorgen. Wat betekent genade? Welke genade wordt hier bedoeld? Waar was Jezus vol van? Van welke genade? Niet dat hij vergeving nodig had. En toch was Jezus vol van genade. Niet omdat hij vergeving nodig had, want hij heeft nooit iets fout gedaan. En toch was hij vol van genade. Als het gaat over de genade waar Jezus vol van was, dan is er allereerst, je benadert de ander niet met veroordeling. Maar met liefde, met aanvaarding, met vergeving en met zachtmoedigheid. Dit omdat je zelf genade ontvangen hebt. En het tweede aspect, er is nog een tweede aspect aan genade. En hierbij gaat het om Gods helpende hand. Zodat je iets kunt wat je van jezelf nooit kunt. Om te kunnen zijn en om te kunnen doen. Gods helpende hand. De genadevolle hand. Om te kunnen zijn zoals God wil dat we kunnen zijn, zullen zijn en om te kunnen doen wat God wil dat we zullen doen. En daar hebben we genade voor nodig. Ik wil een getuigenis geven. En dat is het getuigenis van Paulus in 1 Korinthe hoofdstuk 15, vers 9 tot 10. En daar schrijft hij. Want ik ben de minste van de apostelen. En ik ben de naam van de naam apostel niet eens waard. Omdat ik Gods gemeente heb vervolgd. En dan schrijft hij vers 10. Maar door zijn genade ben ik nu wat ik ben. En zijn genade is bij mij niet zonder uitwerking gebleven. Integendeel, ik heb veel harder gewerkt dan alle andere apostelen. Althans, niet ik in mijn kracht, maar Gods genade die mij bijstaat. Paulus getuigt hier. Ik was een vervolger, ik was een moordenaar, maar nu ben ik een apostel van Jezus. Ik was een vervolger, maar nu ben ik een verkondiger. Door de genade van God ben ik nu wie ik ben. Ik was een vervolger. Door de genade ben ik nu een verkondiger. En dan zegt hij in de tweede, ik ben zwak, maar door genade heb ik harder gewerkt dan alle andere apostelen. Niet ik in mijn kracht, maar in de genadekracht van God. Genade rekent dus af met je verleden, wat je ook gedaan hebt. Genade rekent af met je verleden. Amen. En genade geeft je kracht in het heden. Om te zijn en om te doen. Genade rekent af met je verleden. En genade geeft je kracht om te zijn en om te doen. Genade is dus een houding die niet meer veroordeelt, maar barmhartig en genadig is voor anderen. Zoals Paulus zegt, ik heb genade ontvangen door het offer van Christus. En het tweede, Gods helpende hand om anders te zijn en om te kunnen doen wat God van ons vraagt. Door de vrucht en de gaven van de Heilige Geest. De geest van de genade. En Jezus was daar vol van. Jezus was vol van deze genade. Maar hij was ook vol van waarheid. Wat betekent waarheid? Wat is waarheid? Pilatus vroeg dit aan Jezus. Pilatus vroeg aan Jezus, wat is waarheid? Dan gaan we terug naar Goede Vrijdag. Toen Jezus voor Pilatus stond, wat is waarheid? Wij denken vaak aan waarheid. Dat is wel waar, dat is niet waar. Ik heb gelijk. Ik spreek de waarheid. En jij niet. En dan gaan we oordelen en dan gaan we veroordelen. Jij liegt, want je spreekt de waarheid niet. Of dit is wel overeenkomstig Gods waarheid. En wat jij zegt niet. En dan gaat het over theologische discussies. Met als gevolg hete hoofden en koude harten. Maar dit is niet waar Jezus vol van was. En Pilatus ontdekt het. Want in hetzelfde vers, Johannes 18, vers 38, stelt hij die vraag, wat is waarheid? En in datzelfde vers roept Pilatus naar de menigte, ik vind geen schuld in hem. Ik vind geen kwaad in hem. Dit is wat Pilatus in Jezus zag. En eigenlijk had hij dat ook weer niet helemaal van zichzelf, want zijn vrouw had een droom gekregen. En in die droom, en ze zegt dat tegen Pilatus, ze zegt tegen een man, ik heb vandaag over deze man Jezus gedroomd en hij is rechtvaardig. Dat betekent vol van waarheid, waarachtig, deze Jezus. Waarheid betekent daarom echtheid. Waarheid betekent zuiverheid. Waarheid betekent rechtvaardigheid. Betekent liefde, eerlijkheid, heiligheid. Iets wat je moet doen dus. Waarheid is niet alleen wat je weet en waar je over gaat discussiëren, maar waarheid is iets wat je doet. Zoals je leeft. Rechtvaardig, heilig. En hoe ziet zo'n leven in waarheid er concreet uit? Nou, je leest dan op thuis bijvoorbeeld eens de bergreden. Matteüs 5 tot en met 7. En leefde een leven in waarheid. Of Romeinen hoofdstuk 12. Of 1 Korinthe 13 als het gaat over de liefde. Leven in waarheid. Jezus is vol van genade en waarheid. Want Jezus is beide. Hij is genadig. Hij is genade. En hij is waarheid. En we hebben ze ook alle twee nodig. Die kunnen ze niet van elkaar scheiden. Want om in waarheid te kunnen wandelen, heb je genade nodig. Om in waarheid te kunnen wandelen, heb je genade nodig. En het tweede, en genade zonder een praktisch leven in de waarheid is eigenlijk niet denkbaar. Dan wordt genade wel heel goedkoop. En dan zijn we eigenlijk hypocriete huichelaars. En Jezus wilde daarom dat we vol zijn, net als hij, van genade en van zijn waarheid. Want als gemeente zijn we toch zijn lichaam. Hij is toch het hoofd. En waar hij vol van is, wil hij ons ook als zijn lichaam helemaal mee vervullen. En als Jezus onze meester is, dan willen we als zijn leerlingen dit toch leren van hem. Gewoon leren, Heer Jezus, wilt u mij leren om vol te zijn van uw genade en waarheid. Wat betekende dit voor Jezus? Hoe maakt hij dit praktisch? Hoe maakt Jezus dit praktisch? Ik ga naar een gedeelte Johannes hoofdstuk 8, vers 7 tot 11. Jezus komt 's morgens vroeg in de tempel. Even een stukje inleiding. En de schriftgeleerden en fariseeën brengen een vrouw bij hem. We kennen het verhaal wel. Ze is betrapt op overspel. En volgens de wet van Mozes moet ze daarom gestenigd worden. En dan dagen ze Jezus uit en vragen hem wat er nu met deze vrouw moet gaan gebeuren. En ik lees vanaf vers 7. En toen ze hem dit bleven vragen, richtte hij zich op en zei tegen hen: wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. En opnieuw bukte hij en schreef in de aarde. Maar toen zij dit hoorden en hun geweten overtuigd waren, gingen zij weg, de een na de ander, te beginnen bij de oudsten tot de laatsten. En Jezus werd alleen achtergelaten en de vrouw die in het midden stond. Jezus nu richtte zich op en toen hij niemand zag dan de vrouw, zei hij tegen haar: vrouw, waar zijn al die aanklagers van u? Heeft niemand je veroordeeld? En ze zei: niemand, heren. Vind ik wel mooi wat ze zegt. Heren, hoe ze hem noemt, heren. En Jezus zei tegen haar: ook ik veroordeel je niet. Maar er zei nog iets. Ga heen en zondig niet meer. Ga heen en zondig. Dat zei ik niet. De schriftgeleerden en de fariseeën legden alle nadruk op de wet van Mozes. En ze zagen dat als de waarheid. En willen dat deze vrouw gestenigd wordt. Waarheid zonder genade is hard. Vaak meedogenloos. En het maakt je hopeloos, ook depressief. Iets wat in religies voorkomt, in veel religies. Waarheid zonder genade. Oké, zegt Jezus. Oké, als jullie dan zonder zonde zijn, fariseeën en schriftgeleerden, gooi dan maar de eerste steen. En dan wordt het stil. Niemand pakt een steen en niemand gooit een steen. Ze lopen allemaal weg met het besef: maar ik ben ook niet volmaakt. En toch gedragen we ons, ook al hebben we dat besef, ik ben ook niet volmaakt, ook soms naar elkaar toe, alsof we denken dat we wel rechtvaardig zijn. Dan veroordelen we elkaar heel snel en zien we wel de splinter in het oog van de ander, maar niet de balk in ons eigen oog. Wat een wijsheid van Jezus zegt. Door te zeggen: wie de zonde zonde is, werp het eerste steen. En ze lopen allemaal weg. En ze laten de stenen liggen. En vervolgens zegt Jezus tegen de vrouw twee dingen. Ik veroordeel je niet. Ik geef je mijn genade. En dit betekent niet dat haar zonden goedgekeurd worden of dat Jezus ze door de vinger ziet. Zeker niet. Maar hij zegt dit op grond van haar belijdenis. Want in vers 11 zegt, lazen we net, hoe noemt zij hem? Ze noemt hem haar Here. En op basis van haar belijdenis: Here, u bent mijn Here. Ze buigt voor Jezus, voor haar meester. En op basis daarvan ontvangt zij genade. Maar Jezus zegt nog iets. En dat vergeten we soms. Ga heen en zondig niet meer. Ga in mijn waarheid wandelen. Leven zoals mijn vader het bedoeld heeft, hoort er ook bij. En wanneer we zo genade ontvangen, dan gaan we wandelen in de waarheid. En waardig leven is een uitwerking van Gods genade. Amen. Een waardig leven is de uitwerking van Gods genade in ons leven. Misschien zit je vanmorgen zo te luisteren en denk je, nou Kees, het klinkt eenvoudig wat je zegt. Maar in mijn leven en in de praktijk gaat het toch vaak anders. We weten het wel en we geloven het wel dat we genade ontvangen hebben. Dat geloven we, dat we allemaal genade ontvangen hebben. Maar leven niet automatisch in waarheid. Dan zijn we niet altijd liefdevol en genadig naar anderen toe. Ook niet naar onze broeders en zusters. De vraag is vanmorgen, hoe worden we zoals Jezus? Hoe komt er in ons persoonlijk leven en in de gemeente een cultuur van genade en van waarheid? Hoe komt er in ons persoonlijk leven, in ons gemeente als geheel, ik noem het een cultuur. Een cultuur van genade en van waarheid. Zoals Jezus ook vol was daarvan. En van nature zijn we juist niet zoals Jezus. Dat is het grote probleem. En lijken we meer op de wettische schriftgeleerden en de wettische fariseeën. We weten als gelovigen wel dat we door genade gered zijn. En dat we vergeven zijn door wat Jezus voor ons aan het kruis gedaan heeft. Maar toch komt het nog zo vaak voor dat wij gelovigen, als gelovigen, leven alsof we nog niet onder de genade zijn, maar onder de wet zijn. En dan missen we de genade. Wanneer we niet goed weten wat het verschil is om te leven onder de wet of onder de genade, dan missen we de genade. En als we de genade missen, dan kunnen we ook niet leven in waarheid. En waaraan is bijvoorbeeld te herkennen dat we nog niet onder de waarheid leven of onder de genade leven, maar nog wettische trekjes hebben in ons leven? Ik heb een aantal punten opgeschreven. Waaraan is te herkennen dat we nog wat wettische trekjes hebben en daardoor niet vol zijn van de genade? Je wordt meer door schuld gedreven dan door genade. Je plichtsbesef is sterker dan je passie voor Jezus. Kan. Je plichtsbesef is sterker dan je passie voor Jezus. Het tweede. Je gelooft in Gods vergeving, maar toch leef je met het gevoel van oordeel vanwege oude zonde of omdat je huidige zonde niet door eigen inspanningen kunt overwinnen. Het maakt je schuldig. En je blijft zitten met een blijvend schuldgevoel. En je vindt het lastig, derde punt, om elkaar met fouten of andere standpunten, zo is het in het leven eigenlijk altijd, te aanvaarden zonder te veroordelen. Wat Paulus schrijft, aanvaard elkaar zoals Christus jou aanvaard heeft. Romeinen 15, vers 7. Volgende punt, je voelt je niet geliefd. Hebt weinig gevoel van eigenwaarde als geliefd kind van God. Omdat je nog steeds het idee hebt dat je Gods liefde en ook de liefde van anderen moet verdienen. Wat je natuurlijk nooit lukt. Een volgend punt. Je hebt een houding van perfectionisme. Waarbij je ook anderen gaat controleren in plaats van bemoedigen en in de vrijheid zetten. Perfectionistische houding. Waarbij je gaat controleren in plaats van anderen bemoedigen en in de vrijheid zetten. Het laatste punt. Je lijkt meer op een vrome schriftgeleerde dan op een nederige leerling van Jezus. Zoals Maria was, aan de voeten van Jezus. Dit is een enkele kenmerken van een wettische religieuze houding. En dit is iets waar we allemaal mee kunnen worstelen. Ook ikzelf. Of je nu streng met de wet bent opgevoed, van Mozes bent opgevoed of zonder wet. En dan mis je de kracht van Gods genade. En dit maakt je alleen maar schuldiger en geeft je een diep besef van veroordeling. Met als gevolg dat we dus niet in waarheid gaan wandelen. En daarom een heel belangrijke vraag. Hoe kom je vrij van de veroordeling? Hoe kom je vrij van de veroordeling? En daarom wil ik een tekst lezen. Twee versen uit Romeinen hoofdstuk 8, vers 1 en vers 2. De bekende versen. Dus wie in Christus Jezus zijn, wie een kind van God is, en die door dat geloof met Christus zijn gestorven en opgestaan, worden niet meer veroordeeld. Amen. Het is onze nieuwe identiteit in Christus. Onze nieuwe positie in Christus. Als we in Christus zijn, is er geen veroordeling meer. Ook al hebben we nog zo dat gevoel van veroordeling en tekortkoming. En dan staat er, want de wet van de geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u immers bevrijd van de wet van de zonde en de dood. De wet, dus geen wet op papier, maar dat is de wetmatigheid van de geest. Zoals de zwaartekracht ook een wet is. De wetmatigheid dat alles automatisch naar me nedervalt. Zo is er ook een geestelijke wet van de geest die in Christus Jezus leven brengt. En die heeft ons bevrijd van de wetmatigheid van de zonde die we automatisch doen en van de dood. En wat betekent dan vrij zijn van de veroordeling? Zijn we nu vrij om te doen wat we willen? Er is toch geen veroordeling meer. Vrij van elke verantwoordelijkheid om deze vraag te beantwoorden, wil ik een schematisch overzicht geven van twee geslachtslijnen. De eerste, aan de linkerkant, is onze natuurlijke geslachtslijn. Zoals we allemaal geboren worden. Met onze stamvader. Wie is onze stamvader? Dat is Adam. We zijn allemaal uit het geslacht van Adam. Dat is onze natuurlijke mens. In Adam, onze stamvader. En het probleem is, daarom leven we allemaal onder de veroordeling, want we zondigen allemaal. We worden geboren met zijn zondige natuur. Hebben we geërfd. En dan is de wet van Mozes er wel bijgekomen. Maar de wet van Mozes werkt meer als een MRI-scan. Lost niet het probleem op. Als je naar het ziekenhuis gaat en je hebt ergens iets wat onderzocht moet worden wat niet goed is, ga je soms door een MRI-scan en dan brengt er een MRI-scan het probleem aan het licht. Maar de MRI-scan lost niet het probleem op, toch? Het brengt het probleem aan het licht. En zo werkt ook de wet van Mozes. Brengt het probleem aan het licht. Maar lost niet het probleem op. Dat doet de MRI-scan ook niet. Daar heb je andere middelen voor nodig, andere medicijnen. En zo werkt er dus in ons natuurlijke mens, in het geslacht van Adam, de wetmatigheid van de zonde en van de dood, die heerst in ons allemaal. Maar, dan gaan we even naar de tweede, naar de rechterkant. Door het geloof in Jezus, dood en opstanding, en door de overgave aan hem, worden we opnieuw geboren. Kind van God. In Christus. Dat is onze nieuwe positie. We zijn nu opnieuw kind van God. We zijn op geslacht van God. Uit het geslacht van Jezus. Onze nieuwe stamvader. Kind van God. God is onze vader. We hadden het al gelezen, toch? Johannes 1, vers 12. Alle die hem aangenomen hebben. Heeft God het recht gegeven. De macht gegeven. Autoriteit gegeven. Om een kind van God te zijn. Daardoor zijn we ook gerechtvaardigd. Gerechtvaardigd door de gehoorzaamheid van één, staat hem. In het linkerrijtje, door de zonde van één, door de zonde van Adam, zijn we allemaal onrechtvaardig. Maar door de gehoorzaamheid van één, met een hoofdletter van Christus, zijn we alle gerechtvaardigd. En is er geen veroordeling meer. En daardoor krijgen we deel aan de wet van de geest. De geest van het leven. De geest van genade. En de geest van genade. Genade van waarheid om in waarheid te gaan leven. Weet wie je bent. En door de wedergeboorte zijn we overgeplaatst vanuit het geslacht van Adam in het geslacht van Christus. Ik heb nog een paar plaatjes om het te verduidelijken. Want Romeinen 8, vers 1 en 2 zijn best lastig. Maar ik wil het doen met het voorbeeld van de rups. De rups, zo worden we allemaal geboren. De rups stelt voor het geslacht van Adam. Met zijn korte pootjes. En wordt uitgedaagd door de wet om over aan deze hoogspringwedstrijd mee te doen. En over deze lat die op deze hoogte ligt. Want dat is de norm, de wet van Mozes, om daarover heen te springen. Wat er natuurlijk nooit lukt. Lukt hem nooit. En dat maakt hem radeloos. Wij hebben dan de neiging, nou dan leg je toch de lat wat lager. Wij hebben toch de neiging om de lat wat lager, de norm. Het lukt me nooit. Maar God heeft de lat niet lager gelegd. Maar toen Jezus kwam, heeft hij de lat eigenlijk alleen maar hoger gelegd. Want de wet van Mozes zegt, oog om oog, tand om tand. Maar Jezus zegt, ik zeg, heb je vijanden lief. Jezus heeft de lat eigenlijk veel hoger gelegd. God verlaagt de norm niet. Hij heeft hem verhoogd. Maar hij wil ons veranderen. Want het probleem is niet de wet. Maar het probleem is de rups die het niet kan. Het geslacht uit Adam. Dan kom ik bij het volgende. En dat is het wonder van genade. Dat een rups ontpopt zich, komt uit zijn kokonnetje, waar hij zo veilig zat, en wordt een vlinder. De rups die sterft en die een vlinder wordt. Onze oude mens die sterft, onze oude mens in Adam die sterft. En dat we een vlinder mogen worden door opnieuw geboren in Christus. Hebben we een nieuwe identiteit gekregen. Ik ben geen rups meer. Die het niet kan, het lukt me nooit, ik ellendig mens, het lukt me immers nooit, zou Paulus zeggen, met mijn korte pootjes, maar Gode zij dank. Ik ben een vlinder geworden, met een nieuwe bekwaamheid, met een nieuwe bekwaamheid. Ik heb nu vleugels gekregen, ik heb vleugels gekregen. En dit is onze nieuwe identiteit in Christus. En dan de laatste. En dat is genade. Ik heb het volbracht. Er is geen veroordeling. Ik veroordeel je niet meer. Ik heb het voor jou volbracht, zegt Jezus. Dit is het evangelie. En als nieuwe mens in Christus mogen onze vleugels uitslaan. En mogen gaan zweven op de wind. De geest van genade. En de geest van de waarheid. Die ons vol wil maken van genade en van waarheid. Door de geest van God. En dit is hoe dat de Heilige Geest het mogelijk wil maken. Amen. In ons leven. Om in genade en in waarheid te gaan wandelen. En daarom moeten we gewoon van Jezus gaan leren. Want hij is onze meester. Dan ga ik even terug naar het begin. Hij heeft gezegd tegen jullie, tegen mij, kom maar, volg mij. Ga mij volgen. En ik wil jullie leren, want ik ben jullie meester. Jullie zijn mijn leerlingen. En zo mogen we gewoon een proces aangaan. Proces. Want ik val soms terug in mijn kokonnetje. Trek ik me terug en voel ik me schuldig. Voel ik me falen. En dan herken ik me zo in die 6 punten die ik net heb laten zien. Dat ik niet altijd zo liefdevol ben voor anderen. Je voelt je schuldig. Je plichtsbesef wordt sterker dan je passie voor Jezus. En dan mogen we gaan naar de meester. En zeg: Heer Jezus, help mij. Wilt u mij leren om te zijn zoals u? En Jezus was onze meester. Hij was de meester, maar hij is nog steeds onze meester. En dat is zo mooi. En hij zegt: Goh, volg mij. En zo mag je elke dag tijd met hem gaan doorbrengen. En dat is een probleem in deze tijd. We zijn zo druk. We worden zo in beslag genomen door zoveel dingen. Maar als je zegt: Heer, ik neem tijd voor u. Trek je terug. Ga met hem wandelen. Ga met hem spreken. Ga de dingen met hem bespreken. Heere, help mij om te zijn zoals u bent. En dan wil hij ons leren. Wil hij ons leren. Wil hij ons leren door zijn geest. En als we onze vleugels uitslaan, mogen we gaan zweven op de geest van genade en van waarheid. En daar mogen we vol van worden. Vol. Zoals Jezus vol was. Straks gaan we een lied zingen. Ellen heeft een mooi lied uitgekozen. Voor na deze preek op opwekking 720. Dat zegt: God maakt vrij. En misschien heb je gewoon een stukje bevrijding nodig. Bevrijding nodig. Om te gaan wandelen. Om te gaan zweven. Zoals de vlinder. En dat je uit je kokonnetje verlost wordt. Bevrijd wordt. Vrij van schuld. Zodat de genadekracht krachtig mag doorwerken. En ik wil eindigen met een gebed voor morgen. Zullen we bidden met elkaar? En dat is niet een gebed waar ik zomaar wil uitspreken voor jullie. Maar ik wil gewoon vragen om gewoon dit gebed gewoon met mij te bidden. Hoeft niet hardop, maar laat er een echo zijn in je hart. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Want u bent vol van genade en waarheid. Dank Jezus daarvoor. Hij is vol. Hij is vol. Hij is vol van waarheid. Hij is vol van genade. Ik aanbid u, Jezus. Ik aanbid u om wie u bent. Ik aanbid u, Jezus. Heer Jezus, u bent mijn Heer en u bent mijn Meester. Heer Jezus, ik ben uw leerling, of dat wil ik zijn. Ik wil uw leerling zijn. Ik wil uw discipel zijn, Jezus, om van u te leren. En wilt u mij leren om ook vol te zijn, zoals u vol bent van genade en van waarheid. Heer Jezus, wilt u mij leren? En wilt u mij daarom vrijmaken en verlossen van alles wat uw genade in mijn leven blokkeert? En wilt u mij vervullen met uw Heilige Geest, de Geest van genade en van waarheid? En ik ontvang dit. In Jezus' naam. En ik dank u dat u dat wilt doen. U zij de glorie. Amen. Amen.